Zo, we zijn aangesloten. Ja, we zijn aangesloten. Goedemorgen. Goedemorgen. Doe het niet in eigen kracht. Zo'n uitspraak, die horen we denk ik vaak. Of niet? Doe het niet in eigen kracht. En heel eerlijk, iedere keer als ik dat hoor, trek ik een beetje zo'n gezicht. Of in ieder geval van binnen doe ik dat. Ik wil dat niet altijd ook laten zien zo. Denk ik, kriebels. Maar waarom? Is er dan iets mis met je uitspraak? Of misschien is er wel gewoon iets mis met mij, hè? Dat kan natuurlijk ook. Dus ik dacht, ik moet hier nu iets mee met deze uitspraak. Dus ik heb een onderzoekje gedaan. Wat bedoelen we nu met zo'n uitspraak? En vooral, wat zegt de Bijbel daar dan exact over? Wat is dan die het in doe het niet in eigen kracht? Wat is dan onze eigen kracht? In contrast met wat? Dus nou goed, ik ben de Bijbel ingedoken. Heb heel veel dingen daarin gevonden. En een heel klein stukje daarvan wil ik ook graag met jullie delen. We zullen er snel doorheen gaan. Heel veel verschillende teksten. Doen lekker op hoog tempo, dus ik hoop dat je wakker bent. Allereerst, wat bedoelen we nou met zo'n uitspraak van doe het niet in eigen kracht? We kunnen er heel veel verschillende manieren kunnen we die uitspraak gebruiken. Je kunt zeggen, doe het niet alleen in jouw eigen kracht. Oftewel, vergeet niet om God erbij te betrekken. En dan zeg ik amen, helemaal mooi. Daar ga ik ook volledig in mee. Doe het niet in eigen kracht, maar betrek ook andere mensen erbij, andere gelovigen. Dan zeg ik nog een keer amen. Daar ben ik ook on board. Maar wat ik ook heel vaak hoor, in de zinnen eromheen, is meer een soort sentiment van wij als christen, omdat wij in de genade leven, hoeven wij niet ons uiterste best te doen. Dus als je je uiterste best doet, dan kan dat zelfs het werk van de Heilige Geest in de weg staan. En als dat ermee bedoeld wordt, dan denk ik, ho even. Ik denk dat de Bijbel daar heel iets anders over zegt. Afhankelijk van wat die het dan is, hè, wat we dan in eigen kracht zouden moeten doen. Kijk, je ziet sommige exceptionele gevallen, ook vanuit de Bijbel, zoals bijvoorbeeld Abraham. Abraham kreeg een belofte, jij zal een groot volk krijgen. Ik ga dat regelen, zegt God. En wanneer Abraham dan samen met Hagar probeert Gods belofte een handje verder te helpen, dan deed hij het op de verkeerde manier in eigen kracht. Die het moeten we niet in eigen kracht doen. God zegt, dit is mijn verantwoordelijkheid, ik ga dit doen. Jij moet wachten op de vervulling van de belofte. Maar 99% van de gevallen, ook zoals we dat in de Bijbel lezen, is het God die zegt, ik wil dat jij iets doet. En daarom die het waar we het vanochtend over gaan hebben, dat is niet die ene procent, maar dat zijn al die andere gevallen waarin wij zelf een individuele geestelijke verantwoordelijkheid hebben om te gehoorzamen aan Jezus. Dus daar gaan we het over hebben. En om dat ook een beetje gezellig te houden, want we gaan ook best wel wat strenge tekstgedeelten doornemen, heb ik een muur meegenomen. Dit is een muur. En die muur is dan die het, die we wel of niet in eigen kracht moeten doen. En die muur, die moeten wij doorbreken. En het is een muur die staat voor zaken die we dus uit ons leven moeten wegdoen. Stop met zondigen. Breek met die verslaving. Stop met je tijd te verspillen. Zorg ervoor dat je karakter gevormd wordt. Dat je van die boosheid afkomt. He, allemaal dingen waar we mee zouden moeten stoppen. Dat is die muur die we moeten doorbreken. Tegelijkertijd aan de andere kant zijn het juist ook de positieve dingen die we moeten gaan opbouwen in ons leven. Dus dat zijn ook zaken als ontwikkel een dagelijks ritme van gebed, van Bijbellezen om met God in contact te staan. Dat zijn zaken als wees goed voor hen die niet goed voor jou zijn. Houd van je vijanden. Al die geboden van het Nieuwe Testament. We gaan daartoe vier foute ideeën langslopen. En we zetten daar vier goede ideeën tegenover. Yes, mag die door. Het eerste foute idee. Gewoon doorbeuken. En ik denk dat we allemaal wel herkennen dat we tientallen momenten hebben gehad. Dat we zeggen, oké, ik ga nu weer opnieuw proberen iedere dag tijd te nemen voor gebed. Maar dan lukt het weer niet. En dan een week later denk je, oké, ik ga het nog een keer proberen. Precies op dezelfde manier, niks veranderen. Gewoon nog een keertje proberen. Nou, één uitspraak die vaak aan Albert Einstein wordt toegekend, maar die komt helemaal niet bij hem vandaan. Die komt uit de verslavingszorg, het 12-stappenplan. Krankzinnigheid is keer op keer hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten. Dat heeft helemaal geen zin. Je moet wel heel veel geluk hebben omdat de omstandigheden net even anders vallen. Wil het je nu wel lukken? Dus we gaan niet gewoon maar dom blijven doorbeuken. Het tweede, die is heel erg tricky. Want hij klinkt zo geestelijk. Het lukt mij niet in eigen kracht, dus God moet het doen. De Heer moet het doen. Heer, ik verwacht het van u. Maar wat nou als het een individuele verantwoordelijkheid is, waar de Bijbel zegt, u moet dit en dat doen. Dan zeggen wij, Heer, ik verwacht het van u, maar God zegt, nee Tom, ik verwacht het van jou. We lezen bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 6. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Doe dat dan niet, dan moet jij doen. En een stuk context, want al deze hoofdstukken in Romeinen, die pakken heel mooi beide zijden van de munt. Want eerst wordt uitgelegd hoe wij dan dus juist in het rijk van de duisternis leefden. En de zonde heeft echt juridische macht over ons. De Satan klaagt ons aan en hij heeft gelijk ook. Totdat Jezus kwam en hij bevrijdde ons van de macht van de zonde, heeft ons overgeplaatst in het rijk van het licht. Nu zijn wij rechtens vrij van zonde, maar praktisch gezien nog niet. En omdat God ook wil dat die praktijk daadwerkelijk in ons leven zo gaat zijn, zegt hij, ik heb dit gedaan, nu jij. Laat die zonde dan dus ook niet heersen, want het is niet meer je heerser als het goed is. Nou, dan gaan we een stukje verder bladeren. Paulus schrijft in 2 Petrus hoofdstuk 1, in vers 3 en 4, is ook wel mooi als ik dat heel kort belicht. Daar begint hij eerst met, immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. God heeft ons alles geschonken. Het is nu van ons. En dan? Wat gaan wij dan nu doen? Vanaf vers 5. En daarom moet u er zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. En aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Wat staat daar? U moet zich er met alle inzet op toeleggen. Jij moet daartoe strijden, staat daar letterlijk. Agonizomai, dat is een strijd die je voert. Met jouw kracht dus. Nadat wij alles ontvangen hebben van zijn goddelijke kracht. Dan zegt God, nu is het aan jou. Ga het doen. Jouw verantwoordelijkheid. Dus niet alleen God moet het doen. Ik heb dat ook ooit gezegd, wel vaker. Maar op één specifiek moment heb ik ook gezegd, God, wilt u het doen, want het lukt mij niet. En toen kreeg ik toch mooi de deksel op mijn neus. Het was een beetje in het begin van mijn christelijk leven. Ik zit hier al mijn hele leven ook in deze gemeente vroeger. Maar het moment dat ik echt serieus met God begon op te trekken. Was ik naar een conferentie waar ook heel duidelijk ruimte was voor gebed en voor bevrijding. En waar ik telkens tegenaan liep, dat was een gebrek aan motivatie en gewoon luiheid. En het lukte me niet om maar de goede gewoonte te ontwikkelen, om meer op Jezus te lijken. En ik zat daar in die dienst en ik weet nog heel goed dat ik daar zat met zo'n hoop. En ik zei, oh Heer, alstublieft, wilt u mij bevrijden van de geest van luiheid? Nee? Zie je hoe ironisch dat is? Dat zou wel de makkelijkste manier zijn om van je luiheid af te komen. De luiste manier. Maar er gebeurde niks. En ik heb het idee dat God toen zei, nee Tom, ik verwacht het van jou. Ik geef jou de motivatie en de kracht, zodat jij dat kan gaan ontwikkelen in jouw leven. En ik sta achter je. Om dat door jou heen te gaan doen. Maar jij moet het toch echt zelf doen. En juist dat hele proces is zo kostbaar en waardevol geweest. Als hij mij zo poef had bevrijd van een geest van luiheid, als dat bestaat. Dan had ik heel dat stuk karaktervorming niet meegemaakt. En ook juist dat is dus onderdeel van Gods liefde. Dat hij onszelf door zo'n proces meeneemt om ons op te voeden, om meer op Jezus te lijken. En dan de volgende. Colossenzen, hoofdstuk 1. En ik vind dit een prachtig vers, omdat hier beide kanten mooi samenkomen. Hier schrijft Paulus, daarvoor, dat is een heel verhaal, daarvoor span ik me ook in en strijd ik. Niet alleen in mijn eigen kracht, overeenkomstig zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is. Ik strijd, ik span me in, niet alleen, maar met Gods kracht die in mij werkzaam is. Hij geeft het aan mij, zodat ik dat kan gebruiken. Ik heb misschien zelf zo'n beetje kracht, misschien dat God er zoveel aan toevoegt, en samen is dat net genoeg om de klus te klaren. Maar als wij zeggen, Heer, ik verwacht het van u, over het algemeen gebeurt er dan niks. De derde. Geef maar op. Die muur staat daar in ons leven. We beuken erop in. Het lukt ons niet. We hebben gezegd, Heer, ik verwacht het van u, maar hij beukt die muur ook niet om. En dan raken we soms ontmoedigd. Dan denken we, die zonde in mijn leven, laat het maar even. Het lukt mij niet. En dan lezen we ook weer, juist in dat stuk van 2 Petrus 1 onder andere, dat we dus aan ons geloof deugd moeten toevoegen. En aan de deugdkennis, aan de kennis zelfbeheersing. Zelfbeheersing komen we zo nog ook nog op terug. En aan de zelfbeheersing volharding. En volharding komt ook zo vaak voor in het Nieuwe Testament. Telkens weer wordt daar de verwachting al in ons gelegd. Er is volharding nodig. Je moet doorzetten. Het is een strijd. Strijd de goede strijd van het geloof. Hou vol en geef niet op. En dan kan het zijn dat het nu oprecht gewoon even niet lukt. Dat je gewoon in de overlevingsstand zit. Oké. Maar dan zeg je niet, muur, ik ga jou tolereren in mijn leven. Maar dan zeg je, muur, ik ga op krachten komen, maar dan kom ik terug. Jij gaat neer. Maar nu lukt het eventjes niet. We gaan even een stapje terugzetten. We gaan ons beraden, hoe moeten we het dan wel doen? Tweede helft van de preek. Maar je gaat hem niet zomaar accepteren. Je gaat het niet opgeven. En dan de vierde. Nooit eraan beginnen. En nooit eraan beginnen, dat is onderdeel van een bepaald gedachtegoed. Wat ik ook wel vaker hoor, dat er wordt aangegeven zoiets als, je moet niet strijden tegen de zonde. Nee, kijk maar gewoon naar Jezus. Je moet niet kijken naar de zonde, maar naar Jezus kijken. Ja, klinkt lekker, maar nee, het is incompleet. Natuurlijk moet je niet blind staren op dat ene ding wat niet goed zit. Maar dat betekent niet dat je zonde zomaar moet toelaten in je leven. Ondanks dat Gods genade alles dekt op het moment dat wij ons bekeren en berouw hebben. Ook die twee bestaan volledig wel naast elkaar. Gods rijke genade en vergeving, miljarden keren. Maar tegelijkertijd, we gaan die muur niet zomaar laten staan. En de Bijbel is daar super scherp in. We lezen in 1 Johannes, hoofdstuk 2. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat we in hem zijn. Dus twee dingen hierover. Het eerste, als je zegt ik ken hem, ik ben een christen, dan koppel je jouzelf aan Christus. Je draagt zijn naam. Maar je neemt zijn geboden niet in acht, dan word je een leugenaar genoemd. Want het kan niet. Die twee dingen matchen niet met elkaar. Hem kennen en zijn geboden in acht nemen, die horen bij elkaar. En als je zegt ik ken hem, maar je doet niks met die geboden, nee, dan ken je hem niet. Is wat 1 Johannes ook in die hele brief naar boven brengt. Wat zijn dan die geboden en wat is dan dat in acht nemen? Nou, de geboden, sommige van ons krijgen daar een beetje kriebels bij. Zoals ik al kriebels krijg bij die ene uitspraak van doe het niet in eigen kracht. Maar de geboden, dat zijn in feite alle zaken die we in het Nieuwe Testament zien. Al die gebiedende wijszinnen. Het zijn de 1100. Doe dit, doe dat niet, leg af, trek aan, stop hiermee, geef gul aan de armen. Heb je vijanden lief. Het zijn in feite allemaal geboden. God zegt, doe dit en wij hebben dat te doen. En het tweede is, ook in datzelfde gedachtegoed wordt dat gezien als religie. Gods geboden in acht nemen. Hoewel we eerst nog eventjes dat in acht nemen, wilde ik ook nog iets over zeggen. Want die geboden in acht nemen betekent dus niet zorg ervoor dat het je altijd lukt om je aan die geboden te houden, want dat is onbegonnen werk. We streven daar wel naar en we komen daar steeds dichterbij als het goed is. Maar dat in acht nemen betekent dat wij die geboden voor ogen houden en dat dat continu onze focus is. Dat we zeggen, dit is het belangrijkste van mijn leven. Mijn hele leven draait erom om meer op Jezus te gaan lijken. Dus wil ik doen wat hij zegt. Dat is het in acht nemen. En het tweede wat ik over dit tekstgedeelte wil zeggen, is die koppeling tussen de geboden in acht nemen en de liefde. De liefde voor God. Want ook dat trekken wij zo vaak uit elkaar, alsof het of-of is. En dan hebben we uitspraken zoals, nee, het christelijk geloof is niet religie, maar relatie. Dat moeten we niet zeggen. Dat is gewoon niet waar. Het christelijk geloof, maakt niet uit welke definitie je pakt, het is een religie. Maar wat we eigenlijk willen zeggen is, het christelijk geloof is niet alleen een religie, het is een religie in relatie. Het is niet alleen dat er een boze God is en we moeten maar alles doen wat hij zegt. Nee, er is een goede God en een goede vader die ons aan het opvoeden is. En wij moeten hem wel degelijk gehoorzamen. En dat is liefde. Dat is van hem houden. Je kunt ook zelf Johannes 14, vers 21 tot 24 erop naslaan later. Daar staat letterlijk dat Jezus zegt, ik weet wie van mij houden. Namelijk zij die mijn geboden in acht nemen. Daar zegt hij het. Het is één op één aan elkaar verbonden. Zijn geboden in acht nemen is van hem houden. En je kunt alleen van hem houden als dat je nummer één prioriteit is om zijn geboden in acht te nemen. Nou, en dan Lucas hoofdstuk 10, hier zien we het weer. Weer dat liefhebben en met alles wat je hebt voor hem gaan. Het grootste gebod, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En je naaste als jezelf. Niet dat dat tweede veel onbelangrijker is, maar je ziet wel dat het liefhebben van God, dat moet met alles wat we hebben. En dus ook met heel onze kracht. Met alle power die we in ons hebben. Doe het in eigen kracht. Niet alleen in eigen kracht, maar met al je kracht. En ook met al je verstand. Laat je hersenen kraken. Om God dieper te leren kennen. Om te bestuderen wat hij nou toch bedoelt. Om te ontdekken wat zijn wil is voor je leven. Doe het met alles wat je hebt. Dat is geen religie. Dat is geen wetticisme. Dat is onderdeel van de relatie. En ook een van de zaken waardoor die opmerking van doe het niet in eigen kracht mij soms wat triggert, hoewel die soms dus wel goed is, hè, is ook omdat ik dan kijk naar, je hebt nu online een hele beweging van mannen die erachter zijn gekomen, porno kijken is slecht. Niet gelovigen. Zij hebben geen God die zegt, joh, je moet ermee stoppen. Gewoon puur dat ze zelf redeneren. Dit is fout voor die dames waar ik naar kijk. Dit is verwoestend voor hoe ik zelf naar vrouwen kijk. Dit is verwoestend voor mijn hele leven. Ik ga hiermee kappen. En wat dat frustrerende is, miljoenen mannen slagen erin. Het lukt ze nog ook. In eigen kracht. Zonder God. Waarom lukt het hen? En waarom worstelen zoveel van ons daar nog steeds mee in de kerk? Wij hebben toch de ultieme motivatie. Wij hebben nog veel meer motivatie. Alles wat zij benoemde, plus dat wij God kennen. En ik denk dat het hen vaak lukt, omdat zij het tenminste met al hun kracht doen. En wij horen te vaak, doe het niet in eigen kracht, maar God moet het doen als het jou niet lukt. Is dat wel zo? Dit is niet het hele verhaal nog, maar dit is een stukje van het verhaal. Tegelijkertijd bouwen zij ook een dagelijks ritme op van meditatie, gewoon zichzelf legen, niet om zich weer met God te vullen. Dus dat maakt het maar een half werk. Maar ook dat lukt ze. Zoveel van hen. En waarom lukt het ons niet om tijd met de eeuwige God van hemel en aarde te maken? Waarom niet? Ja, het moet wel spontaan zijn, zeggen we dan soms ook, hè? Anders dan is het toch niet een echte relatie? Nee. Nee, dat zo werkt dat niet. Waarom lukt het ons niet en hen wel? Nou, dan gaan we kijken naar een paar goede ideeën. De eerste. Niet altijd van toepassing, maar vaker dan je denkt wel. Je moet harder beuken tegen die muur. Heb je echt daadwerkelijk al alles geprobeerd? Dat is ook soms wat ik vraag aan iemand wanneer die deelt over zijn struggles. En in de pastorale setting doe je dat net even op een wat lager tempo dan ik hier op het podium doe natuurlijk. Maar dan vraag je ook, en heb je dit al geprobeerd? Ja, nee. Nee, maar ik heb echt alles geprobeerd, zegt hij dan. Oh, en heb je dat al wel eens ervoor opgegeven? Ja, nee, dat zou wel een gedoe zijn als ik dat ook moet doen. Hoe kun je dan zeggen, het lukt me niet in eigen kracht. Je hebt gewoon niet al je kracht gebruikt. Ik durf te wedden dat als je met al je kracht gaat beuken, dat die muur op zijn minst een paar scheurtjes krijgt. Maar je hebt het nog nooit geprobeerd. En dan lezen we ook in Hebreeën hoofdstuk 12. Ook prachtig hoofdstuk. Begint eerst over een stukje van de wedloop. De wedloop van het leven. Dat we alle last moeten afleggen die ons tegenhoudt in die wedloop. En dat we ons oog gericht moeten houden op Jezus, de voleinder van ons geloof. En dan een vers die je waarschijnlijk nog niet zo vaak hebt gehoord in een preek. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Implicatie, je moet tot bloedens toe weerstand bieden in je strijd tegen de zonde. Heb je al eens een keer zo hard gestreden tegen dat waarvan God zegt, dat zal uit je leven moeten gaan. Dat hoort bij het heiligingsproces. Dit hoort erbij. En dit klinkt alweer super streng, maar dat is niet in tegenspraak met de genade van God. Zie je dat? Want als het ons vervolgens 10 keer niet lukt met al onze kracht, dan is God niet boos. Ik denk dat hij ons dan juist bemoedigt in dat proces. En dat hij ons dingen leert in dat proces, ons krachtiger maakt. En ons sowieso keer op keer vergeeft. Als wij maar door blijven knokken. Matthäus 18, Jezus zelf. Hoe duidelijk kun je het hebben? Als dan uw hand of je voet u doet struikelen, hak hem af. En als je oogje tot zonde verleidt, ruk hem uit. Je kunt beter verminkt door het leven gaan en het eeuwige leven betreden. Dan dat je al je ledematen nog hebt, maar je komt uiteindelijk in de Gehenna. Radicaal, maar wie doet dat ooit? Misschien niet letterlijk, die ledematen, maar wel figuurlijk. Ik sprak laatst nog iemand en die zei, joh, met die smartphone van me, ik verspil zoveel tijd op een dag, die was overtuigd van zonde, heeft zijn smartphone weggedaan. Joh, dat is ook lastig. Ja, klopt, maar het was nodig. Ja, ik heb er alleen maar respect voor. Dat is Gods geboden in acht nemen. En dat is best wel een hand die je afhakt. Je kunt geen eens parkeren zonder smartphone in veel grote steden. Succes daarmee. Maar dat had hij er voor over. Ik vind dat prachtig. Dat is een inspiratie voor me. En dan verder met die gelijkenis van de wedloop van het leven. Paulus die schrijft in 1 Korinthe hoofdstuk 9 op het einde. Heeft het over de wedstrijd en we zijn allemaal atleten die meedoen aan die wedstrijd. Wij rennen en wij streven ernaar om de eerste prijs te halen. We moeten winnen, staat daar. En dan zegt hij deze dingen. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Dat is zelfbeheersing. Een deel van de vrucht van de geest. En hij zegt, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en ik maak het dienstbaar. Strijdvaardige taal. En het is zelfs nog strijdvaardiger als we kijken naar de superletterlijke betekenis vanuit het Grieks. En dan zien we dat eerste vers van vers 25, daar staat letterlijk atleten in de wedloop strijden en beoefenen heerschappij van binnenuit. Dat is een prachtig woord. Het klinkt ook zo lekker, dat woord voor strijden van binnenuit. Dat is enkratoyomai. Ja, prachtig. Dus één deel is en, dat is van binnen. En kratos. En kratos is heerschappij. En hij zegt, als je meedoet in die wedstrijd van het leven, dan beoefen je dus van binnenuit heerschappij. Over jouw wil, over jouw keuzes die je maakt. Wat doe je wel, wat doe je niet? En dan zeg je, luister is goed. Zoals David ook zei, loof de Heer, mijn ziel. Luister naar me, we gaan dit gewoon doen. Dit is goed voor je. Niet zeuren. Oh, je hebt zin in die zonde? Gaan we mooi niet doen. En dan onderwerp je jouw vleeselijke wil aan de wil die jij zelf hebt onderworpen aan God. En dat maakt het helemaal niet zelfbeheersingachtig. Ja, het is wel dat jij zelf jezelf beheerst, heerschappij voert. Maar vervolgens, jouw wil zet je ondergeschikt aan God. En dan hebben we dus weer dat hele plaatje dat God zegt, ik geef jou mijn kracht. En dan zeg je, oké, wij gaan hiermee aan de strijd. Wij gaan hiervoor knokken. En dan het tweede vers. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en ik maak het dienstbaar. Dit is nog heel zacht omschreven. Er staat, ik sla mijn lichaam een blauw oog. En ik breng het in slavernij. Dat is wat er staat. Heb ik niet zelf verzonnen. Ik breng het in slavernij. Luister naar mijn lichaam. Wij gaan God dienen met alles wat we hebben. Met al onze kracht. Met heel onze ziel. Met heel ons hart en heel ons verstand. Dat gaan we doen. En dan ga je 10 keer falen. En dan ga je op je plaat. En dat mag ook, hè. Zolang we maar weer opstaan en er weer voor gaan. De tweede. Of nee, eentje terug nog. Goed om ook eventjes de andere kant te belichten hierin. Want sommigen van jullie zullen wel denken, joh Tom, ik vind het allemaal wel wat extreem klinken. En ja, dat vind ik in feite ook, maar ik heb het niet zelf verzonnen. Volgens mij is Jezus soms best extreem. En hij is onze Heer, dus wij gaan er ook voor, op zijn manier. Of je denkt, ik probeer gewoon de dag te overleven, Tom. En dan moet ik al deze dingen gaan doen. Ik kom gewoon mijn dag door, ik heb daar de energie niet voor. En dan, zoals ik eerder al zei, kan het goed zijn om te zeggen, die muur, ik laat jou niet met rust, maar ik zet een stap terug. En het is nu tijd om te herstellen. Want ook atleten, die zijn natuurlijk aan het strijden, die zijn aan het trainen, maar die zijn ook hartstikke veel aan het rusten. Zodat ze er weer tegenaan kunnen gaan de volgende keer. En dan is de vraag, prioriteer je ook echt herstel? De Nederlander besteedt gemiddeld 3 uur aan amusement. Per dag. Dus op telefoon of de tv. Funda, terwijl je genezen een huis zoekt. Netflix. Of Vinted, kleertjes zoeken. Terwijl je kledingkast al uitpelt. Marktplaats, spullen zoeken die je niet nodig hebt. Gamen, films, series. 3 uur per dag. Het is niet allemaal slecht. Maar het is geen herstel. En als je zegt, ik ben te moe om Gods geboden in acht te nemen, begin dan daar. Ruil dan die amusement in voor echt herstel. Ga leren hoe je tot rust komt. En dat doe je dan tot eer van God. Dus dat, als je denkt, joh, ik heb er de energie niet voor. God zegt ook een hele hoop hierover. Volgende. Misschien moet je gewoon slimmer beuken. Heb je het geprobeerd, oprecht, met al je kracht, keer op keer, maar het lukt maar niet. En ook dan, stap je terug, misschien ligt er ergens wel zo'n sloophamer, waarmee je veel makkelijker er doorheen komt. En dat is het beoefenen van wijsheid. En in Spreuken 2 lezen we een hele lofzang op de wijsheid. Wijsheid die soms ook weer iets minder geestelijk klinkt, want dan lijkt het alsof jij het zelf aan het doen bent. Maar het is juist een van de tools die God ons geeft om hem glorie mee te geven. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. De Heer geeft immers wijsheid en uit zijn mond komen kennis en inzicht. Wat als ik je zou zeggen dat hier ergens in de zaal een grote schatkist is verstopt? Met 1 miljoen euro waard aan gouden munten. Wat gaan we zoeken, zoeken tot we het hebben gevonden. Zo kostbaar is het. God zegt, doe dat juist met wijsheid. Word wijs. Hoe doe je dat? Op zoveel verschillende manieren. Begin sowieso bij de Bijbel. Dit is 1 groot boek van wijsheid. Lees dat meer dan je andere boeken leest. Niet alleen dat, maar bespreek met elkaar ook de belangrijke dingen van het leven. Deel je hart. Wat zou Gods wil hierin zijn? Wat denk jij? En ik zou zelfs ook zeggen, lees ook andere boeken waarin waarheid wordt verkondigd. Niet per se dat het vanuit christelijk perspectief altijd geschreven is, maar daarin vinden we altijd wel sleutels die ons kunnen wijzen, niet wat we moeten doen, dat zegt God, maar hoe je zoiets kunt aanpakken. Dat is wijsheid die we gaan naspeuren, zodat we ontdekken, maar wacht eventjes, om hier vanaf te komen, moet ik het misschien op deze manier aanvliegen. Want God heeft ons gewoon een biologie gegeven en een bepaalde hersenstructuur. En daar moeten we ook mee werken. De derde. Vraag hulp aan God. Nou, die kennen we wel, denk ik. Dit is iets meer een inkopper dan die andere twee. Jacobus 1, vers 5. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft. En geen verwijten maakt. Oh, kom je nu pas? Nee. Goed dat je er bent. En ze zal hem gegeven worden. En dit klinkt heel zwart-wit. Vraag aan God om wijsheid en poef, je hebt het. Nou, de praktijk wijst wel uit dat dat niet de manier is waarop dat over het algemeen gaat. Maar dit is wel altijd 1 grote, belangrijke beginstap in het hele proces van het neerhalen van die muur. We beginnen bij God. Vader God, misschien lukt het me niet, misschien lukt het me wel. Wilt u mij helpen? Wilt u me inzicht geven? Wat kan ik het beste doen? Zoek God daarin. Dat is de andere kant. We gaan ook niet altijd alleen met al onze eigen kracht tegen die muur inbeuken. We beginnen bij God en we eindigen bij God. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klop en er zal voor u worden opengedaan. Vaak weer niet meteen. Maar bij aanhoudend zoeken, aanhoudend bidden, aanhoudend kloppen, zal er open gedaan worden. En in dat proces wordt ons karakter gevormd en vertrouwen wij op God. De vierde. Vraag hulp aan mensen. En dit kan ook wel eens lastig zijn. Vooral als je je wat schaamt over die muur in je leven. Als je dus inderdaad met onreinheid zit. Als er een karakterzwakte is waar je je diep voor schaamt. Of als het je gewoon niet lukt om die goede gewoontes op te bouwen om God te eren en om hem te dienen in zijn koninkrijk. Maar dan lezen we ook weer in Jacobus. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar. Waarom? Zodat je gezond wordt. Niet alleen lichamelijk, mentaal, geestelijk. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Een krachtig gebed. Hoe vaak doe je dat? Dat er iets mis is in je leven en dat je het vertelt aan iemand. Zonder dat het eerst uitgekomen is en nu moet je het wel vertellen. Maar proactief, zonder belijden. We hebben zometeen achteraf ook gelegenheid onder andere om dat te doen. En in Prediker lezen we. Ook weer, doen we het nou niet alleen in eigen kracht. 2 zijn beter dan 1. Want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de 1 zijn metgezel overeind. En een 3-voudig snoer wordt niet snel gebroken. Doe het niet alleen, maar doe het wel met al je eigen kracht. Muziek mag ook alvast naar voren toe komen. Ik weet eventjes niet voor jullie zitten. Daar zo. En dan mag de laatste naar voren komen. Een korte oproep, als het ware, vanuit Colossense 1 weer. Maar dan in de oproepvorm geformuleerd. Span je in en strijd. overeenkomstig zijn werking, die met kracht in jou werkzaam wil zijn. Amen. Ik wil graag kort bidden en dan zal ik uitleggen wat we verder doen. Grote God, onze koning, onze heerser, onze vader die ons wil leren hoe wij moeten leven. Hoe wij kunnen groeien. Dank u wel voor uw oneindige geduld met mij. Dank u wel voor uw oneindige geduld met ons. Voor uw richting, voor uw sturing. En ik bid ook dat we deze woorden vanuit de Bijbel, zoals u die heeft laten opschrijven, dat we die een goede plek zullen kunnen geven. Heilige Geest, ik bid dat u ons ook die kant op zal sturen, zodat wij meer op Jezus Christus zullen gaan lijken. Dank u wel dat wij u mogen dienen, dat wij u mogen eren en aanbidden. Wilt u ons de kracht en de doorzettingsvermogen geven en ook de juiste kijk op uw genade om dit te volbrengen. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo meteen verder met de samenkomst. We gaan wat liederen zingen. En terwijl we wat liederen zingen, is er ook gelegenheid om hier voor je te laten bidden. Dus ik wil graag het gebedsteam uitnodigen om naar voren te komen. Dus het kan zijn dat je graag voor je wil laten bidden, omdat je denkt, ik wil inderdaad ook weer met al mijn kracht van God gaan houden. Het was er eventjes bij ingeschoten, ik heb gebed nodig. Kom dan naar voren, laat voor je bidden. Of misschien als je gefrustreerd bent omdat het allemaal niet lukt, ondanks dat je het al zo lang zelf probeert, kom dan juist ook naar voren. We hebben het gezegd, vraag hulp aan God en vraag hulp aan elkaar. We zijn samen. We zijn één lichaam. Dus dat wil ik jullie graag meegeven.